Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Al die berichten over het droogvallen van de Rijn. En dan zeg ik, heb de Rijn gevonden. Die stroomt hier nu door de Wieboudstraat, kan ik je vertellen.
Vandaag?
Vandaag, ja. Jongen.
Ja, het kwam even naar beneden.
Het kwam echt heel erg naar beneden. Ik was drijfnat toen ik op de redactie hier kwam. Ja, serieus. Okay. Ja. Ik ben nog steeds niet helemaal droog en het is toch al een paar uurtjes geleden. En er kwam ook iemand naar binnen gezwommen. Een bezorger die echt zo drijfnat was. Okay. Het was echt gewoon zielig. Maar jij hebt het een beetje droog aan.
Nou ja, ik ben binnengebleven. Ik moest mijn fiets eigenlijk naar de fietsenmaker brengen. Maar
dat heb je maar even niet gedaan.
Dat heb ik nog even een dagje uitgesteld. Ja.
Je hebt gewoon groot gelijk. Zo is dat. Dit is de Nieuwsdag met deze week onze huiseconoom Han de Jong en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van vandaag, woensdag 17 augustus. En dan is het natuurlijk Nieuwsdag, de Economy Edition. En deze die wil ik even kwijt, Han. 143 vacatures volgens het CBS op elke 100 werkelozen. En ja, dat is dan groot nieuws wat door het CBS naar buiten gebracht is.
Ja, zeker.
En nogal indrukwekkend is, want ik geloof dat het nog nooit zo scheef geweest is, hè, die verhouding.
Nee, dat klopt. Volgens mij gaan die cijfers een jaar of 20 terug, zoiets.
Ja.
Maar dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Nee. En het was een kwartaal eerder, was het 133. En ik weet wel, toen we op een gegeven moment door de 100 gingen, toen werd al gezegd, dat is heel wat. Maar ja. Nu 143, dus ik bedoel, de 100 ligt ver achter ons. Ja. Dus de arbeidsschaarste is enorm. Nou ja, je ziet het om je heen, Martijn.
Ja, zeker weten zie ik dat om me heen. Ik heb een stamkroeg. Die ging 2 weken dicht deze zomer bij mij in de straten. Omdat ze gewoon niet genoeg mensen hadden. En ik raakte met de eigenaresse, die staat dan voor dat café een beetje te kletsen met de mensen. Om uit te leggen van ja, sorry, we zijn nu dus eventjes een weekje dicht. Maar dat je weet dat we verder wel oké zijn. En die zei van, Martijn, heb jij niet een zoon van een jaar of 17? En ik zeg van ja, die staat af te wassen bij Café Hendrix een paar straten verderop. En ze zei, ja, jammer, ja. En die andere, hoe oud is die? Nou, ik heb er nog eentje van 14 en die wil ook best wel afwassen. Maar die mag eigenlijk nog niet. Dat is, ja. is te jong. Ja. Maar ja, het wordt wel meteen duidelijk. Mensen, ze zijn niet te vinden. Het is gewoon echt heel belangrijk.
Nou zijn jouw zonen waarschijnlijk ook wel heel goede afwassers.
Thuis niet. Dat kan ik er wel, dat kan ik al wel vast verklappen. Maar je zult het niet weten. Olaf Slijpen.
Ja, Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank. Ze hebben de chief economist van de Nederlandse Bank. Bestuurder ook van de Nederlandse Bank.
Ik heb hem wel eens gesproken, ook hier vlakbij.
Die heeft vandaag een stuk, ik denk in de NRC.
NRC, ja.
En dat gaat over dat koopkrachtverlies en compensatie daarvoor. En hij waarschuwt daar eigenlijk waarschuwt hij daar tegen. Want hij zegt, ja, je kan wel gaan compenseren. Maar wat je dan in de economie doet, is dat je de vraag een stimulans geeft. Hè. In de economie gaat het om vraag en aanbod. Nou, er zijn problemen aan de aanbodkant. Daarom is de inflatie zo hoog. En als je dan de vraag gaat stimuleren door iedereen maar compensatie te geven, dan duw je die vraag omhoog. En dan hou je eigenlijk de inflatie in stand. Dus hij zegt.
Helemaal niemand compenseren? Hè?
Nou, dat zo erg is het ook weer niet. Hè? Want de Nederlandse Bank realiseert zich natuurlijk ook dat er veel gezinnen toch wel in de financiële problemen komen. Dus wat ze betogen is. Inkomensondersteuning voor mensen, voor kwetsbaren, oké. Maar niet generiek op heel grote schaal iedereen maar gaan compenseren.
Is daar echt niet op een andere manier mee om te gaan dan?
Nou ja, ik zou er toch wel 2 kanttekeningen bij willen maken. Het eerste is, je kunt natuurlijk altijd via andere manieren, bijvoorbeeld belastingverhoging of andere uitgavenverminderingen, kun je het, wat ze dan noemen, budgetneutraal doen. Dus je kunt proberen op je begroting daar tegen die bestedingsimpuls die je dan geeft eigenlijk, om dat te compenseren. Dat zou je kunnen doen. Een andere kanttekening die ik erbij zou willen plaatsen is dat, ja, waar het natuurlijk om gaat bij die inflatie, is dat er uiteindelijk vraag en aanbod in onze economie, vraag naar goederen en diensten en aanbod van goederen en diensten, dat is uit balans geraakt. En dat hebben de monetaire autoriteiten, de centrale banken, ook de Nederlandse Bank, eigenlijk bij voortduring onderschat en ook eigenlijk ontkend. En dan komt hij nu wel met zo'n heel genuanceerd verhaal. Dat verbaast mij wel een beetje. Ik zou dan eigenlijk zeggen, goh, het was toch wel fijn geweest als je dat vraag- en aanbodverhaal nou eens een jaar geleden ook had bedacht. Dan hadden jullie misschien iets sneller actie ondernomen. En dan was het misschien met die inflatie niet zo erg uit de hand gelopen.
Ah, huiswerk voor de Nederlandse Bank.
Nou ja, ik praat ook maar dat ik verstand heb natuurlijk.
Ja. ik wou dat ik een Noor was.
Omdat het zo heet was de afgelopen dagen.
Nee, ik zag een tweet langskomen van Martien Visser. Ja. Dat is de lector energietransitie van de Hanse Hogeschool. Dat is een man die ik volg op Twitter. En die,
ik ook.
Die precies.
Ja, vaak leuke dingen. Heel verstandige dingen, meestal.
Ja, vaak leuke dingen roept. En die vertelt dat de winnaars van de huidige situatie, dat zijn de Noren. Want die krijgen per week in totaal, je weet, Noorwegen is een enorme gasexporteur. Ja. Die krijgen per week 5 miljard euro aan gasopbrengsten binnen. En het komt erop neer dat elke Noor elke week 1000 euro cadeau krijgt. Oftewel een halve ton per jaar binnenkomt. Gewoon, en dan heb ik het over elke Noor, hè, van zuigeling tot met 99-jarige. Dus daar komt een gigantisch bedrag elke keer weer binnen. En dat lijkt me dan toch wel
aantrekkelijk.
Ja, lijkt me
jij overweegt te emigreren naar Noorwegen.
Ja, zeker. Ja, dan wordt het wel iets minder, maar oké.
En je hebt je bankrekeningnummer alvast opgestuurd, zodat ze het ze kunnen beginnen met storten.
Ja, dat is precies. Die is me vooruit gereisd. Nou ja, maar het werkt niet zo, hè, natuurlijk.
Nee, ik ben ook bang dat dat niet zo werkt. Maar ik denk ook wel eens, want deze verhalen, dat is nu natuurlijk heel erg exceptioneel, maar dat was natuurlijk, dat was al vrij bijzonder, die olie- en gasinkomsten van Noorwegen. En ik heb wel eens gedacht, ja, voor mij is het veel te laat, ik ben bijna 40 jaar getrouwd. Maar als je toch nog eens een partner zoekt, als man zijnde, dan moet je misschien op zoek naar een Noorse.
Oké, kijk, huwelijksadvies.
Van alle markten thuis.
Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik maar nog maar net bekomen ben van 2,6% economische groei in het afgelopen kwartaal, Han. Ik ben net weer op mijn stoel geklommen. Maar gelukkig is er slecht nieuws. Of eigenlijk, tragisch genoeg, zijn er toch ook wel weer redenen om een beetje kritisch te worden.
Nou ja, die 2,6%, dat gaat natuurlijk over de Nederlandse economie.
Ja.
Maar er is een ander onderwerp dat mij na aan het hart ligt. En dat gaat over de chipindustrie.
Ja.
We horen al heel erg lang dat er overal chiptekorten zijn. Maar nu blijkt die sector opeens helemaal om te slaan.
En waarom is dat belangrijk dan?
Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk omdat die chips moeten overal in. Dus dat is voor het hele productieproces in de hele wereld is dat van groot belang.
Overal een grondstof. Ja,
ja, dat is heel erg belangrijk. En voor economen is dat een heel relevante sector. Omdat het een sector is we noemen dat vroegcyclisch. Dus de conjunctuur, hoe de economie zich ontwikkelt, nou, dat gaat in golven. Maar je kunt je voorstellen dat niet elk onderdeel van de economie op hetzelfde moment naar boven of naar beneden gaat. Die omslagpunten verschillen. En die chipindustrie, de microelektronica, dat is een industrie die altijd het vroegst, of een van de vroegste industrieën die omgaat. Ja. Dus, dus als daar een omslag is, dan zegt dat misschien iets over waar de rest van de economie ook naartoe gaat.
Oké, nou laten we dan gaan praten met iemand die daar zeker weten verstand van heeft. Dat is Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg van Stroeve Lemberger. Wim, hoi.
Ja, goeiedag. Martijn en Han.
Wat zullen we nou krijgen? Ik bedoel, ik hoor alleen maar verhalen over enorme tekorten op het gebied van chips. Automerken die moord en brand schreeuwen. En nu blijkt het toch opeens anders te liggen allemaal?
Ja, nou ja, ik sluit me wel aan bij wat Han zegt. Het is zeker een cyclische industrie, de halfgeleide industrie, de chips. Maar die heb je natuurlijk in alle soorten en maten. En we zien ook daar de echo's van de coronapandemie en de zogeheten supply chain disruptions. Hè, de verstoringen in de handel en de distributieketens. De afhankelijkheid van China, dat speelt ook allemaal wel een rol. En ja, werden eigenlijk opgeschrikt afgelopen weken. Eerst nog wat tegenvallende cijfers van Intel, maar later ook gewoon heuse winstwaarschuwingen van Nvidia. Dat is tegenwoordig een hele grote chipproducent. Niet alleen, hè, bij velen wel bekend van de grafische kaarten, maar het is veel meer. Hè. Het is ook een grote partij in de datacenterwereld. Nou, en dan had je ook nog Micron. Nou, dat is ook een hele grote speler, met name op het gebied van geheugenchips. En ja, het is gewoon een boom-bust-industrie. Hè? Het is om even te schetsen.
De beroemde varkenscyclus.
Uiteraard. En ja. Het is boom-bust, want het zijn hele grote projecten om in de halfgeleiderindustrie te investeren. Dat zijn megaprojecten, een beetje halfgeleider plant, fabriek. Ja, dat is niet meer anderhalf, dat is 2,5 tot 5 miljard. Het is enorm R&D gedreven, maar als eenmaal iets gaat lopen, ja, dan heb je eerst natuurlijk een aanloopproces, maar daarna soms ook bulkproducties. En ja, dan krijg je ook inderdaad dat er georderd wordt, maar dat op een gegeven moment na voorraad tekorten ook inderdaad. Hè, als iedereen ook reserveonderdelen wilde hebben, dat is met name ook geweest in de auto-industrie in het afgelopen half jaar, het afgelopen jaar. Ja, dat daar eigenlijk op een gegeven moment de voorraden weer te hoog zijn. En dan krijg je gewoon een prijsval, want er wordt er gedumpt op die wereldmarkt.
Ja, en dat is best wel logisch om aan te nemen dat veel bedrijven gedacht hebben van hey, we kopen even wat extra nu voorlopig. Ja. Want corona en we krijgen...
Maar of het nou gaat om auto-industrie, ja, tot en met elektrische fietsen, tot en met koelkasten, je kan bijna niet meer verzinnen waar geen chip in zit. Ja. En ik heb even ook wat interessante statistiekjes nog even natuurlijk bij elkaar gezocht. Ja. Als je alleen al kijkt naar de auto-industrie, de nieuwe auto's, daar zitten nu 300 meer chips in dan 2 jaar geleden.
Dan 2 jaar
geleden? Volgens het recente rapport van Goldman Sachs.
300 meer, en hoeveel zitten er dan in een auto?
Weet je ja, dat is al duizenden. Hè? Het is tegenwoordig gewoon een auto is eigenlijk een computer op wielen tegenwoordig. En dan gaat het niet alleen over de nieuwe electronic vehicles, hè, dus de elektronisch aangedreven auto's. Maar ook om de bestaande fossiele voertuigen, die dan allerlei zogenaamde advanced driver assistance systems.
Ja, ja.
Adidas in dit kort.
Die begint meteen te piepen als je over het lijntje gaat.
Maar het is gewoon mega. En we kunnen daar nog wat over uitweiden. Maar dit is natuurlijk een cyclische industrie, maar wel zeg maar met steeds hogere dalen. En de structurele trends, en die kregen natuurlijk met de coronapandemie nog eens een keer een extra impuls. Maar de structurele trend is digitalisering. Van alles. Tot en met van goederen, tot ook eigenlijk wel diensten. Want de diensten-distributie, die gaat ook weer via internet en noem maar op. Dus echt heel veel is technologie gedreven en dus halfgeleider.
Maar wat je nu eigenlijk zegt is, op lange termijn komt het wel goed met die chipindustrie. Daar hoeven we ons geen zorgen over
zeker,
te maken.
Zeker, er staan ook investeringsprogramma's op stapel, maar ook R&D. En ja, noem een aantal trends, want digitalisering is zeg maar een paraplu-trend. Ja. Maar je hebt van de fantasie tot en met de metaverse, hè, waar Facebook zelfs de naam op heeft gewijzigd. Maar de mobiliteit, hè, en navigatie, dat noemden we al. De telecom, G5 komt eraan. Artificial intelligence, robotics. We hebben arbeidsmarkttekorten. Wat is de oplossing? Ja. Meer robotisering, bijvoorbeeld. En we willen de industrie ook zeg maar weer meer naar het westen halen. Meer naar Europa en ook vooral naar de VS. In de VS, hè, heeft de Biden administration, die heeft nou net die Inflation Reduction Act, maar daarnaast de Chip Act. De Chips Act is het grote succes eigenlijk. En dat laatste is trouwens, daar is bipartisan. Er zijn democraten en republikeinen het ook trouwens wel over eens.
Oh, dat is wel uitzonderlijk. Wim, hoor ik jou nou zeggen dat je dat de pieken en dalen steeds hoger en respectievelijk lager zijn in deze industrie? Is dat jouw indruk?
Niet de dalen lager, de dalen hoger. Dus het is een structurele opgaande lijn, maar met hogere dalen dan de vorige slump. Okay. Ja, en dat heeft er onder andere ook wel mee te maken dat er een zekere consolidatie in de industrie heeft plaatsgevonden. Dus door overnames, concentratie en ook een wat beter gecontroleerde prijsvorming. Maar ja, als je iedere industrie, iedere bedrijfstak, als er een overschot is aan voorraden, dan worden die natuurlijk op een gegeven moment gedumpt.
Ja. Ik hoorde onze tech-redacteur Joe van Buren, die vertelde mij van, hey, jullie zijn daarmee bezig met die chips.
Ja.
Ik weet dat er op dit moment bij Samsung pakhuizen vol met telefoons onverkoopbaar liggen weg te stoffen. En dat ze in Vietnam de productie van telefoons gehalveerd hebben.
Ja.
Teruggebracht hebben van 6 naar 3 dagen per week dat ze eraan werken. Omdat ze gewoon de dingen aan de straatsteden niet kwijt kunnen. En dat is natuurlijk iedere keer de vraag nu. Is het probleem dat er voorraden en dat soort zaken worden weggewerkt? Of is het echt vraaguitval van die opdrachtgevers?
Nee, het is wel alle twee. Want, en ook verschillende marktposities. Bijvoorbeeld Samsung heeft mobiele telefoons. Ze doen eigenlijk qua technische know-how en capaciteiten nauwelijks onder die van Apple. Maar het is wel het lagere deel, hè, over het algemeen van de markt. Apple heeft juist de toeleveranciers nog weer extra instructies gegeven om meer te gaan produceren.
Maar die doen wel vaker precies het tegenovergestelde van de rest van de markt.
Dat komt ook omdat die, hè, en die gebruiken natuurlijk hun markt en prijszettingsmacht ook. En zij krijgen altijd wel de voorraden op tijd geleverd. Dus wat dat betreft zit er ook wat dat betreft bij Apple gewoon wat meer consistentie in die earnings. Maar je hebt wel gelijk, even terug naar Samsung en die mobiele telefoons. En we hadden het net over Nvidia. De big ticket items, en laat ik zeggen ook de consoles, de videoconsoles enzovoort. Dat heeft natuurlijk een enorme impuls gehad tijdens de coronapandemie. En nu met inflatie en ook aantasting van de koopkracht van gezinshuishoudingen zijn die items even wat minder in focus. En bij de videoconsoles, bijvoorbeeld dus de gaming-industrie, valt het ook nog eens een keer samen met het feit dat de softwareleveranciers van de gaming-industries ook even wat een fase hebben waarin ze wat minder nieuwe titels, wat minder blockbuster nieuwe games hebben. Dus er is gewoon wat minder vraag. Bij die gaming-industrie speelt ook nog een andere factor de rol bij Nvidia, waarom dat wegviel. De cryptomarkt.
Oh ja,
die is in elkaar gedonderd.
Die wordt daar heel veel voor gebruikt.
En die grafische kaarten werden op de tweedehands markt heel intensief verhandeld en gekocht door de zogeheten crypto miners. Die dan hun apparaten inzetten om aan crypto mining en het creëren van currencies, digitale munten enzovoort te zetten. Dus er zijn op dit moment wel een paar dingen die samenvallen. Of je daarmee, en dat was je eerste kernvraag, helemaal kan zeggen van nou, is dit nou de perfecte voorbode van de economische cyclus, dat we eigenlijk een beetje te betwijfelen. Daar ben ik wat genuanceerder in, eerlijk gezegd.
Maar wat dan wel? Dus jij zegt, hè, dit is niet een garantie dat de mondiale economie in een recessie.
Nee.
Maar je sluit het ook niet uit?
Ik sluit het niet uit. En je ziet zeker wel, hè, want iedere cyclus, dat weet jij als geen andere, Han, dat wordt ook veroorzaakt, hè, door een teveel aan voorraden die moeten worden afgebouwd. Ja. En als je nou bijvoorbeeld in de economische cyclus van de afgelopen decennia terugkijkt, waarom hebben we steeds een V-vormig herstel gehad? Omdat zeg maar na een vraaguitval, er werd altijd build to order. Er werd met hele scherpe logistieke software werd er eigenlijk alleen geproduceerd op bestelling. En met hele geavanceerde ERP, Enterprise Resource Systems en planning en alles van voorraden. Dus zodra de vraag weer aantrok, moest er ook direct geproduceerd worden. Nou, in de halfgeleiderindustrie, die is toch zeker nog steeds wel wat meer cyclisch. En er zit ook meer geleidelijkheid in. En als je kijkt, ik heb ook nog even naar de statistieken van de Industry Association erbij gekeken. In 2021 groeide de wereldwijde halfgeleiderindustrie nog met meer dan 26,2%. Dit jaar werd dat al verlaagd qua tempo 16,3%. En voor volgend jaar 5,1. Dus we hebben het ook vooral over een mindere groei.
Minder groei.
Maar niet echt een totaal instorting.
Ja, en geen afname.
Wat betekent het voor de rest van de keten? Als je nou eens naar onze goede vrienden in Veldhoven kijkt, gaat dit een grote invloed hebben op ASML?
Maar bij ASML moet je ook tijdig je bestellingen doen. En zij hadden bijvoorbeeld in hun laatste kwartaalcijfers ook een toelichting dat ze wat logistieke problemen hebben met testapparaten. En het is bij hun echt voor de long term. En de orderboeken waren gewoon echt nog heel goed gevuld. En dat geldt voor heel veel. Waar je natuurlijk ook naar moet kijken is van, wat de CIO's, de Chief Information Technology Officers binnen companies willen. En dan zie je echt dat de uitbouw van de digitale infrastructuur met datacenters enzovoort. Nou, daar wordt maar heel mondjesmaat zeg maar de investeringsprogramma's teruggeploegd. Dus de structurele trend van de economie, de digitalisering van de wereldeconomie met al die subsectoren die ik even aanduidde, ja, die zitten gewoon in. Maar het heeft cyclische aspecten, zeker.
Als ik dan eventjes de kop van Bloomberg van vanochtend erbij pak. Chipmakers are flashing more warnings on global economy. Dat is een beetje... Ja, een kop in de lijn zoals wij die daar zijn wij op aangeslagen. Ja. Moeten we dat idee misschien gewoon bij het grof vuil zetten dan?
Ik bedoel, we hebben echt wel die winstwaarschuwingen en omzetwaarschuwingen toch even gezien. Maar ik moet zeggen, de internationale media zoals Reuters en Bloomberg enzovoort, die moeten natuurlijk wel wat bij de kop pakken. Maar ik ben op een heleboel andere terreinen eigenlijk nog wel gerustgesteld dat die echte recessie, dat die gewoon eventjes nog wat verder naar de horizon verdwijnt. Die komt er natuurlijk op een gegeven moment
ooit
wel.
Ooit komt hij weer.
Maar om te zeggen dat die binnen enkele maanden, als we kijken naar de retail sales, als we kijken naar zelfs gisteren ook weer de industriële productie enzovoort. Maar ja, door de corona-epidemie echo's, die we hebben gehad. En nog steeds. Hè, de
wat bedoel je met die echo's?
Nou ja, gewoon eigenlijk dat die cyclus gewoon exorbitant is. Een verschuiving van bestedingen van consumenten, van goederen naar diensten. Alle voorraadeffecten, alle disruptieeffecten in de voorraadcyclus en leveringsproblemen. Kijk, als ik naar de economie als geheel kijk, dan zie ik wereldwijd, zeker in Europa en ook in de VS, nog steeds een hele krappe arbeidsmarkt. En eigenlijk, ondanks natuurlijk dat die inflatie wel de koopkracht van consumenten aantast, en ondanks het feit dat de consumenten sentiment en zelfs het sentiment van de investeerders negatief is, maar ik zie toch nog enorme bestedingsdrang. En dat zie ik wel terug in de cijfers. En ook in de kwartaalcijfers van ondernemingen die meevallen. En ook in de information technology industrie. Maar we kijken niet alleen naar de gerapporteerde cijfers. We kijken altijd ook naar wat de ondernemingen in een conference call voor analisten. Ja. Voor de outlook, de prognose zeggen. Ja. Nou, en daar waren zeker wat kanttekeningen.
Ja, oké. Okay. Dan weten we alleen nog niet wat er gaat gebeuren rond Oekraïne en Taiwan en China en corona. En...
Ja,
maar voor de rest hoeven we ons geen zorgen te maken.
Even één aspect nog. Ook dat is een elektronische oorlog. En wat je nu zelfs ziet, dat ze in Oekraïne bij raketten en andere apparatuur van de Russen, zeg maar halfgeleiders uit Russische koelkasten terugvonden. Dus daar is echt een chiptekort. En wordt de bestaande apparatuur in het hele land gekannibaliseerd om die voor militaire toepassingen geschikt te maken. Maar ook daar blijkt weer. Hè, de technologieintensiteit en de digitalisering, dat is een structurele trend die doorzet.
Wim Zwanenburg, beleggingsstratege van Stroeven Lemberger. Dankjewel.
Graag gedaan.
Nou, dat was het weer voor vandaag, Han. Dit is de derde aflevering alweer van de Nieuwsdag Economy Edition.
Ja, ik zie uit naar morgen.
Ja, morgen zijn er gewoon weer. En trouwens, mocht iemand zin hebben om eventjes te laten horen wat je ervan vindt, of misschien een verzoeknummer of zo. Of een tip. Ja, alles kan. Denieuwsdag@bnr.nl. Alles kan. We kijken overal naar. Hè. Dat wil niet zeggen dat alles kan. Dat snap je natuurlijk. Dat
we zijn wel selectief. Bedoeld.
We zijn wel selectief, ja. Twitter, daar zijn we ook. Jij zit ook op Twitter, toch?
Zeker.
@HanDeJong14. @HanDeJong14.
Ja.
En @Martijn de Rijk, die heeft geen nummertje. Die is er ook, dat ben ik. Tot morgen allemaal.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.